Wij gaan verder met de Efezebrief. We waren gebleven in het tweede deel van Efeze 2. En ik kreeg vorige keer achteraf wel nog een opmerking van, nou, dat is best een pittig gedeelte. En ik denk ook dat het... Dat het wel behoort tot wat de schrift noemt vaste spijs. Hè? Dingen waar je even wat op moet kauwen of herkauwen. En het is in ieder geval geen hapslik weg. Maar dat geeft niet, daarom komen we bij elkaar en delen we die dingen met elkaar. En daarna hebben jullie weer 2 weken de tijd om het te herkauwen. Maar het leek mij goed om de verzen die we de vorige keer besproken hebben, even door te lezen. Dat doe ik sowieso altijd wel. Maar het lijkt me goed om het deze keer even iets meer te doen dan even snel door te lezen. En daar toch rustig nog even door die verzen lopen. Ik ga ze niet zinsdeel, woord voor woord nogmaals bespreken. Maar we zijn gebleven in... Wat was het? Vers 17, geloof ik. Dat hebben we als laatste besproken. En het hoofdstuk kent 22 versen. Dus we moeten vers 18 tot 22 nog bespreken. Maar ja, als ik nu gewoon in vers 18 zou beginnen, dan zou je zoiets hebben van... degene die er vorige keer niet bij waren, waar gaat dit over? En degene die er vorige keer wel bij waren, daarvoor is het natuurlijk ook goed om het geheugen weer even op te frissen. Zodat we scherp en fris in vers 18 aanlanden. Ik heb vorige keer besproken vanaf vers 11. Herinner je daarom dat jullie eens... Ja, en Paulus die herinnert dus zijn lezers... De Efeziërs, maar dat is maar de vraag, of dat hebben we ook al besproken, of dat echt de Efeziërs waren. Deze brief is meer een rondzendbrief aan de gelovigen uit de natiën. Nou, dat zijn wij dus ook, wij zijn geen Efeziërs, maar wel gelovigen uit de natiën. En Paulus had meteen in hoofdstuk 1, vers 3, aangevangen dat wij gezegend zijn in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. En hij zegt van ja, dat is nu jullie positie. En dat werkt hij helemaal uit in hoofdstuk 1, al die zegeningen. Dat is nu jullie positie, maar herinner je daarom dat jullie eens... Ja, eens was het echt heel anders. En daarom is het ook zo goed om daarbij stil te staan. Het contrast is zo groot van... De positie die de natie ooit hadden en die ze nu gekregen hebben. Eerst hadden ze een geweldige achterstand op het Joodse volk op Israël. En nu, ja, de hoogste, allerhoogste zegeningen die je maar in kan denken. Veel hoger nog dan aan het volk Israël ooit beloofd was. Daar gaat dit gedeelte over. Herinner je daarom dat jullie eens, jullie, de natieën in het vlees... Die vooruit genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis. Dus de besnijdenis noemde de natieën de vooruit. He, die lui met de vooruit. Of zoals je in de schrift ook tegenkomt, die onbesneden Filistijnen. Maar dat is natuurlijk geen compliment, hè? Dat zal ik vorige keer ook al gezegd hebben. Dus de besnijdenis die keek neer op... De natie en noemden, ja, dat zijn die lui met de vooruit. Maar Paulus zegt, dat zijn, en dat is ook een van de kerngedachten in het gedeelte. Hij heeft het over natieën in het vlees. En hij gaat nu allemaal vleeselijke dingen noemen. Want hè, die vooruit genoemd worden door de zogenoemde besnijdenis, die aan het vlees met handen geschiet. Want Paulus heeft het over... De besnijdenis, het wegnemen van het vlees, het wegnemen van de vooruit, het wegnemen van de bedekking. Maar ik heb vorige keer ook verwezen naar, in ieder geval naar Deuteronomium, maar ik zou heel veel schriftplaatsen kunnen noemen. En Romeinen 2 bijvoorbeeld, waar gesproken wordt over de ware besnijdenis. De ware besnijdenis is de besnijdenis van het hart. Dat zei Mozes al in Deuteronomium, maar dat zegt Paulus ook in Romeinen. De bedekking, als de bedekking van het hart wordt weggenomen, hè, het hart, de zetel van het geloof, dan gaan de geestelijke ogen open. Dat is de besnijdenis van het hart. En daarom bidt Paulus ook, ja, dat is ook Efeze 1, dat hebben we dus ook besproken, om verlichte ogen van het hart. Nou, hier gaat het dus om vleeselijke onderscheidingen. En daar gaat heel dit gedeelte over. Over de vleeselijke onderscheidingen tussen Jood en Heiden die er waren. Die zijn door Christus weggenomen. Dat is het idee van dit gedeelte. Ja, herinner je daarom dat jullie eens, dan die tussenzin, dat jullie in die periode los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van Israël. Daar zit niet alleen maar in dat ze buitenstaanders altijd geweest zijn, maar er zit zelfs nog het idee in van ook degene die ooit tot de Joden en tot de 10 stammen, tot Efraïm, tot Israël behoorden, die vervreemd zijn van het burgerrecht omdat ze geassimileerd zijn, opgeslokt, hun identiteit kwijtgeraakt zijn onder de natie. Want dat is zowel met het Joodse volk gebeurd als met Efraïm, de 10 stammen, die zijn verdwenen in ballingschap en vooral van die 10 stammen is een groot gedeelte echt geassimileerd, verdwenen onder de natie en hun Israëlitische identiteit kwijtgeraakt. En toen het heil dus naar de natie ging, kwam dat onder andere terecht bij hen die ooit wel Israëlieten geweest zijn of Joden geweest waren, maar die identiteit kwijtgeraakt waren. Dus die het minst verdiend hadden. Genade zoekt altijd het afvoerputje op. Zoals water het afvoerputje op zoekt, zo zoekt genade ook het laagst gelegen, stroomt het naar de plaatsen waar die het laagst liggen, laat ik het zo zeggen. Dat jullie in die periode los van Christus waren, vervreemd van het burgerrecht van Israël en gasten van de verbonden van de belofte. Dit gaat, gasten van de verbonden van de belofte, dat gaat over, kijk, het was in de tijd dat Israël het uitverkoren volk was, was het zo dat je als heiden wel een godvrezende heiden kon zijn, maar dan werd je toegevoegd aan dat volk, aan Israël, aan het Joodse volk, en dat noemt men een proseliet of een jodengenoot. Maar als zij in Jeruzalem kwamen, die heidenen, die jodengenoten, die proselieten, dan waren ze nog steeds gasten van de verbonden van de belofte. Zonder hoop en zonder God in de wereld. Nou, dat klinkt niet best en dat is het ook niet. Alleen Paulus zegt dit om het contrast te duiden van ja, wat hij hierna bekend gaat maken. De naties stonden dus buiten hun afkomst in het vlees dus, hè, vlees. Was een belemmering, uitgebeeld in die voorhuid. En nou ja, wat ik net zei over proselieten, dat je vindt bijvoorbeeld die Cornelius in Handelingen 2, dat was een godvrezende, een jodengenoot. En je leest ook dat het voor Petrus heel wat, ja, voet in de aarde is niet helemaal de juiste beeldspraak, maar dat het heel wat, er moest heel wat gebeuren, wilde Petrus daar zomaar even naartoe gaan. Nou, maar nu, kijk, dat is het contrast. En daar heb ik vaker op gewezen, Paulus zegt dit vaker, hè? Maar nu, bijvoorbeeld in Romeinen 3. Maar nu, in Christus Jezus, zijn jullie, die eens veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Echt, in In elke zin, in elk zinsdeel is hier betekenisvol en geladen. Want hier gaat het over het bloed van Christus. En dat is ook weer in tegenstelling tot het bloed van de besnijdenis. Hier gaat het over het bloed van degene die stierf aan het kruis en door God 3 dagen later opgewekt werd uit de dood en gezet aan Gods rechterhand. Die Christus Jezus is het. En het is niet het bloed van Jezus die op de 8e dag besneden werd. Want die Jezus, zoals hij hier op aarde wandelde, was gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël, zegt hij zelf in Matthäus 15. Maar nu in Christus Jezus zijn jullie, die eens veraf waren, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Want Hij is onze vrede, die de beide één maakt. En de middenmuur van de stenen omheining afbreekt. Dus Hij is onze vrede, Hij maakt vrede. Dat is ongeveer synoniem aan verzoenen, vijandschap wegdoen, één maken, vrede maken. In Colossense 1 vers 20 zegt Paulus dat God door zijn zoon vrede maakt door het bloed van het kruis. En het heelal wederzijds tot zichzelf verzoent dat wat in de hemel is en dat wat op aarde is. Wat is verzoening? Nou, dat is vrede maken, dat is één maken. Hij is onze vrede die de beide één maakt. Dus Jood en Heiden, voorhuid en besnijdenis worden één gemaakt. Er wordt vrede gemaakt. En de middenmuur van de stenen omheining afbreekt. Dat is die stenen muur. Ik heb er zo een plaatje van, dan zal ik het nog laten zien. Die stenen muur in het tempelcomplex was een stenen muur, die heet de Sorek. En die Sorek, daar, je had een gebied, daar mochten de natiën die optrokken naar Jeruzalem, je weet wel, die proselieten, die jodengenoten, die mochten in de tempel, in dat deel van de tempel komen. De voorhof van de natie heette dat, geloof ik. En daar was een muur, die heette de Sorek, en daar mochten de natiën, de gelovigen, de godvrezende, die proselieten, die mochten daar niet komen, op straffen des doods. Dus daar was nog steeds een scheiding tussen heidenen, tussen hen uit de natiën, en de joden. En die stenen omheining, die middenmuur, die demonstreert dat in die tempel. Want Hij is onze vrede, die de beide een maakt en de middenmuur van de stenen omheining afbreekt in de vijandschap in zijn vlees. Die stenen muur is een demonstratie, een model voor de vijandschap die er was in het vlees. Want er was nog steeds verschil tussen Jood en Heiden en dat wordt gedemonstreerd in die muur. En ook toen Jezus hier op aarde was en naar de tempel ging, stond die middenmuur daar. Toen Jezus hier wandelde in het vlees, was daar die middenmuur. En die middenmuur is pas weggebroken in Christus Jezus. Niet in Jezus die hier op aarde wandelt, maar in Christus Jezus, de opgewekte. Die deze boodschap ook bekend maakt, wat hij hier bekend maakt, aan zijn apostel, de apostel van de natie, Paulus. Medegedeeld door de opgewekte aan Paulus. En Paulus is degene die hier dat geheim, die verborgenheid bekend maakt. Ja, dit is dus die tempel. Tenminste, daar zijn geen foto's van. Maar dit is dan een tekening van die tempel. Vorige keer zat ik, geloof ik, verkeerd aan te wijzen. Met mij doen meerdere mensen, werd ik op gewezen. Hier staat de Court of the Gentiles. Dit is dus het gedeelte waar die heidenen mogen komen. Vorige keer wees ik hierop, toch? Dat dit die muur zou geweest zijn.
Dat is die muur.
Ja. Oh, die.
Dat lijntje is iets te lang. Dat moet korter
zijn. Ja, dat lijntje moet korter zijn. Dus de tekening klopt niet. Hier mochten dus die natiën komen. Maar hier was dus die muur. En vorige keer was ik waarschijnlijk hierop aan het wijzen. Maar dat is een ander verhaal. Maar die heidenen, die natiën, die mochten dus hier komen. En in ieder geval, ze mochten niet achter die muur komen. Dat is het verhaal. En op die muur stond een inscriptie. Die inscripties zijn gevonden. Die kan je zo nazoeken op Wikipedia. Zoek je even op Sorek op internet, dan vind je daar gewoon foto's van. Maar dat was op straffe des doods dat iemand die muur passeerde. Een heiden dan, hè? Een Jood mocht daar. Een Jood die mocht in het complex komen. Hier staat dan. De Court of Israel. Die mocht in deze gebouwen komen. En daar mocht een heiden absoluut niet komen. Op straffe des doods. En Paulus is ervan beschuldigd, daar kom ik misschien nog wel op, dat hij ene Trofimus daar wel had gebracht. Dat was niet zo, maar in beeld is dat wel zo. Letterlijk heeft Paulus die Trofimus daar niet gebracht, dat zegt hij ook, hij werd ervan beschuldigd. Maar dat was niet waar. Maar in geest mocht hij inderdaad bekendmaken dat de natieën nu toegang hebben tot die plaatsen waar zij eerst niet mochten komen. Dat is natuurlijk allemaal typologie en beeldspraak. Maar daar gaat het uiteindelijk wel om. Dit is maar gewoon stenen. Het gaat er uiteindelijk om wat de geestelijke betekenis is van die dingen. Nou, ik kom er straks nog wel op terug, op die tempel en de gebouwen en waar ze wel en niet mochten komen, want het is nog veel mooier dan wat ik nu zeg. En hij doet de wet van de voorschriften die uit officiële besluiten bestaat teniet. En de wet die uit officiële besluiten bestaat, ik heb vorige keer op gewezen, dat zijn die besluiten die genomen zijn in die apostelvergadering. De vraag was, moeten de natie ook besneden worden in Handelingen 15? Antwoord van de apostelen unaniem, nee, dat hoeft niet. Maar er werd daar niet gezegd dat een Jood zich ook niet meer zou hoeven besnijden. Hij doet de wet van de voorschriften die uit officiële besluiten bestaat er niet, opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, wordt nog een keer gezegd, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. De twee, Jood en Heiden, worden. Het is niet alleen de natie, de Heiden die veranderd wordt. Het is ook de Jood die veranderd wordt. Die worden alle twee tot in één nieuwe mens geschapen. Een totaal nieuwe mens, nieuwe mensheid. Dus de natieën worden niet ingelijfd bij Israël. Maar er wordt een nieuwe mens geschapen door God. Een nieuwe schepping, nieuwe mens, nieuwe mensheid. In Christus wordt de heiden geen Jood, maar de Jood wordt ook geen heiden. Er wordt een nieuwe mens geschapen. Ik zei al, het is nog mooier dan dat je op het eerste gezicht zou zeggen. God schept een nieuwe mens. Nou, en ook met betrekking tot de beeldspraak en de typologie van die tempel, daar kom ik straks nog wel op terug. Opdat hij in zichzelf, terwijl hij vrede maakt, de twee tot één nieuwe mens zou scheppen. En de beiden in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God. Dus wat hier gebeurt, is dat Jood en Heiden met elkaar verzoend zijn, vrede gemaakt, één gemaakt, maar ook met God. Eigenlijk moet ik zo doen, hè? Van boven naar beneden wijzen, want het is God die de mens met zichzelf verzoent. Maar doordat God de mens met zichzelf verzoent, maakt hij ook die vrede, die verzoening, onderling tot stand. Dus wij zijn in één lichaam, het lichaam van Christus. Daar behoren wij toe als gelovigen. Zijn wij met elkaar verzoend. De vijandschap is weggenomen. God maakt vrede. Hij maakt ons één. En dat doet hij ons met zichzelf. Hij verzoent ons met zichzelf. Maar ook ons met elkaar. Eenheid op alle vlakken. Vandaar dat het woord deze vertaling is vertaald met wederzijds verzoenen. Het staat letterlijk zoiets als vanaf en neerwaarts verzoenen. Een soort van, vrij vertaald alle kanten op verzoenen. En de beide in één lichaam wederzijds zou verzoenen met God door het kruis waarin hij de vijandschap doodt. Wat is verzoening? Nou, dat is de vijandschap doden. Als de vijandschap dood is, is er geen vijandschap meer. Die is weg. En komende evangeliseert hij vrede. Echt een sleutelwoord, hè? Dat vrede maken, vrede evangeliseren. een goed bericht brengen van vrede. Dat is wat God doet. En wat houdt die vrede in? Nou, hij maakt ons één. En met zichzelf en met elkaar. En komende evangeliseert hij vrede aan jullie. Vorige keer laten zien dat, dat hij dit doet via de apostel Paulus. Komende evangeliseert hij vrede aan jullie die ver weg waren. En vrede aan hen die dichtbij waren. Nou, dat gaat dus over, over de heiden. En de heiden en de jood. En die hiervoor werden genoemd besnijdenis en vooruit. En komende evangeliseert hij vrede aan jullie die ver weg waren. En vrede aan hen die dichtbij waren. En nu ga ik gewoon weer verder in de interlineair. Want dit waren de versen die we vorige keer besproken hebben. En nu pakken we dus de draad op bij vers 18. En daar staat, want door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de Vader. Door hem, dat is natuurlijk de Zoon, de opgewekte Christus. Die beiden, dat zijn weer natuurlijk besnijdenis en vooruit, of Jood en Heiden. Door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de Vader. En de beeldspraak in dit gedeelte is die van die tempel. Hè? De tempel stond daar, er was een tussenmuur, de middenmuur die scheiding brengt tussen Jood en Heiden. En die middenmuur die is weggebroken door hem. En nu hebben wij door hem, de beiden, in één geest de toegang. De toegang gaat over de toegang tot dat heiligdom. Dat is de beeldspraak. Maar dat beeld uit, dat wij nu toegang hebben tot in dat heiligdom, dat beeld uit dat wij rechtstreeks toegang hebben tot de Vader. Vrije toegang voor zowel Jood als Heiden in één geest. Maar nogmaals, niet omdat de natieën nu gelijkgesteld zijn aan Israël. Want ook die... Ook de Joden hadden geen toegang in de tempel tot bepaalde delen van dat heiligdom. Ik weet niet of jullie een beetje bekend zijn met de tabernakel die daar eerst was natuurlijk, hè, die mobiele tempel. En de tempel zelf, maar er waren in dat heiligdom, waren daar, nou daar heb ik plaatjes van natuurlijk, ja natuurlijk. Dit is die tempel, nogmaals. En dan zie je hier de holy place. Ja, dat is altijd het makkelijkste om dat te illustreren aan de hand van de tabernakel. De tabernakel was dat ding wat ze meezulden door de woestijn. Die mobiele tempel. Maar dit was het heiligdom waar God in woonde. Hè. Dit was de mobiele tempel, de tabernakel, een tent. En later is die tempel gebouwd, omdat ze toen niet meer door de woestijn hoefden te reizen, maar in het land waren aangekomen, het volk Israël. En alleen de indeling van tabernakel en tempel, die indeling is hetzelfde. De afmetingen zijn wellicht iets anders, maar dat doet er niet toe. Maar je had in die tabernakel en ook in de tempel een heilige. Dat was dit gedeelte. Kijk, dit is natuurlijk een dwarsdoorsnede. Wat je hier ziet is een gordijn, dat zat normaal dicht. Maar dit is een... als je niet open is, kan je niet inkijken. Maar dit gordijn was altijd dicht. En in dit heilige, daar stond een kandelaar, tafel van toonbrood en een reukofferaltaar. Hier mochten alleen de priesters komen. Dus een normale, een gewone Jood, zeg maar, of een gewone Israëliet. Nou, iemand uit, die niet uit, uit de priesterfamilie van Levi was dus. Die mocht hier niet komen. Alleen de priesters mochten hier komen. En dan had je dat kleine vertrek, het heilige der heiligen, dus het allerheiligste. Daar mochten zelfs die priesters niet komen. Daar mocht slechts één maal per jaar, op grote verzoendag namelijk, de hoge priester komen en dan ook nog eens onder strikte voorwaarden. Dus ook in deze vertrekken had de Jood geen toegang. En wat Paulus hier bekend maakt, is niet alleen maar dat de heiden nu toegang in één geest de toegang heeft tot de Vader, maar door hem hebben wij de beiden in één geest de toegang tot de Vader. Beiden mochten hier komen, nu, voor de troon van God. Ik kom er straks nog wel op terug. Ja, ik zei al, dit noemt de Hebreeënbrief vaste spijs, hè? Dat is typologie, dit is beeldspraak, dit zijn stoffelijke dingen die geestelijke zaken uitdrukken. Nou, door hem hebben wij de beiden, daarom doe ik het ook, probeer ik het ook wat langzaam te doen. En ben ik ook begonnen waar ik vorige keer ook begonnen ben, om even de draad weer op te pakken. Want dit moeten we echt begrijpen, want ja, dit is zo geweldig. Als je dit eenmaal mag zien, ja, dat is fantastisch. Door hem hebben wij, de beiden, in één geest de toegang tot de Vader. We zijn geestelijk in één geest, één gemaakt, met hem en met elkaar. En we delen dus, delen wij in zijn positie. Hij is de Zoon, God heeft hem opgewekt, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand. Wij zijn in hem. Dus Christus is gezet in de hemel en wij zijn met hem ook gezet in de hemel. Dat is ook hoofdstuk 2, vers 7 of 8 geloof ik. Met hem gestorven, met hem begraven, met hem opgewekt en met hem in hem gezet in de hemel. Dat is onze positie bij de Vader. Nou, wij hebben dus de toegang tot de Vader zoals hij dat ook heeft. In hem, we delen in zijn positie. Nou, wat Paulus dus gebruikt in dit gedeelte is het beeld van die tempel, van de heilige plaatsen, waar alleen, in het heilige dan de priesters, maar in het heilige der heiligen, daar mocht alleen de hoge priester één keer per jaar binnenkomen. En wat Paulus zegt, is dat wij die hoge priester zo achterna mogen lopen. En niet alleen wij, de Jood ook. Wij zijn gezegend in alle geestelijke zegen in de hemel in Christus. En waar hij is, mogen wij zijn. Er zijn geen fysieke belemmeringen voor ons. En ook niet voor de Jood. Hè? Voor zover die bestaat natuurlijk. Want zodra je als Jood gelooft in Christus, dan word je toegevoegd aan het lichaam van Christus. En daar is geen Jood en Griek en barbaar of skiet of noem het allemaal maar op. Daar vallen die verschillen, die zijn meteen weg. Daar zijn we één. Nou, dat, kijk, dit is de Efezebrief. Hier gaat het over deze brief schrijft Paulus aan de natiën. Dit is Hebreeën 10. Hier schrijft, ik durf te zeggen Paulus, maar daar, het staat niet in de brief zelf, maar er zijn wel redenen om aan te nemen dat het Paulus is geweest. Als jullie daar iemand daar anders over denken, ga ik geen ruzie over zoeken. Het is een brief geschreven aan Hebreeën. En dus, maar hier wordt hetzelfde gezegd, maar ja, wel even vanuit een wat ander perspectief. En daarom leg ik het ernaast. Als je die typologie eenmaal gaat zien en leren verstaan, dit is zo fantastisch. Daar zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, omdat wij dan broeders vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heilige plaatsen. Hij schrijft aan Hebreeën, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan in de heilige plaatsen. Dat was absoluut verboden, hè, onder het oude verbond. Dat kon niet, dat mocht niet. Ja, op straffen dus doods ook. Daar kwam je gewoon niet. En Paulus, dus, Paulus zegt het in Efeze en de schrijver van de Hebreeënbrief, Paulus denk ik, die zegt dat in de Hebreeënbrief. Christus heeft die weg vrijgemaakt. Die weg tot in het Allerheiligste. En hij zegt, omdat wij dan broeders niet zomaar dat kunnen doen. Nee, wij hebben vrijmoedigheid. We hebben alle vrijmoedigheid om in te gaan in de heilige plaats. Door het bloed van Jezus. Dat is ook wel mooi. Want hier zie je nog net zo'n priester staan. Maar op de grote verzoendag, eenmaal per jaar, ging de hoge priester tot in dat Allerheiligste. En dat deed hij met het bloed van een geslachtlam. Dus dat lam werd geslacht. Dus dat stierf, hè, zoals Jezus stierf aan het kruis. Maar dat lam werd geofferd. Dat werd op het altaar werd dat geofferd. Dus verhoogd, een beeld van de opstanding. En dat offer steeg op als een lieflijke reuk voor de Heer. Hè. Dat lezen we in het Oude Testament vele malen. Een uitbeelding van zijn opstanding en zijn hemelvaart. Maar die hoge priester ging met dat bloed van dat lam tot in het binnenste heiligdom. En dat bloed van dat lam is natuurlijk een uitbeelding van het bloed van Jezus. Dat vloeide aan het kruis. Maar die hoge priester die sprenkelde dat op zijn weg. Onthoud wat ik zeg. Hij sprenkelde dat bloed van dat pas geslachte lam op de weg die hij ging in tot in dat binnenste heiligdom. En wij hebben nu door hem, door de hoge priester met allemaal hoofdletters, de vrijmoedigheid voor het ingaan van de heilige plaats. Zowel Jood als Heiden. Langs de pas geslachte en levende weg. Hij is geslacht. Dat lam is natuurlijk een uitbeelding van Jezus. Die stierf aan het kruis. Pas geslacht, maar levend, want God wekte hem op. Dus die hoge priester die daar naar binnen liep met dat bloed van het lam dat hij sprenkelde op de weg die hij ging, is een uitbeelding van Jezus die stierf, maar opgewekt werd door God en inging tot in het binnenste heiligdom. En Hebreeën 9, ik geloof dat het vers 3 of 24 is. Hebreeën 9 zegt dat heiligdom is een beeld van het ware heiligdom, de hemel zelf. Dus die hoge priester die inging in dat heiligdom, is een uitbeelding van Christus die het ware heiligdom inging, de hemel zelf. En daarom zegt de schrijver van de Hebreeënbrief hier, wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan tot in die heilige plaatsen, langs de pas geslachte, maar of en levende weg, die hij voor ons inwijdt. Hij is gegaan, wij kunnen hem zo achterna lopen. Onder het oude verbond, op straffen des doods verboden, maar wij hebben vrijmoedigheid om daar achter hem aan te lopen tot in het binnenste heiligdom. Door het gordijn heen, dat is zijn vlees. Want hij stierf aan het kruis, hè, het einde van zijn vlees. Wat gebeurde er toen? Het gordijn van de tempel, dit is het gordijn van de tabernakel, maar het gordijn van de tempel die daar toen stond, dat scheurde van boven naar beneden. Als uitbeelding dat zijn vlees daar verscheurd werd, dat hij stierf. En dat het heiligdom open was. Je kon er zo binnenlopen, bij wijze van spreken. Dat zullen ze wel verhinderd hebben. Ze zullen dat gordijn wel snel dichtgenaaid hebben, wat daar scheurde. Maar het beeld natuurlijk uit wat hier gezegd wordt. Dat we nu achter die hoge priester zo aan kunnen lopen met hem. We hebben de vrijmoedigheid om daar binnen te lopen, het binnenste heiligdom in. Nou, dat binnenste heiligdom, daar staat een ark van het verbond. Ja, daar valt heel veel over te zeggen. Ik heb er ooit wel studies over gegeven. Misschien moet ik dat nog eens een keer doen, want het is zo'n mooi onderwerp. Maar die ark van het verbond is in ieder geval een uitbeelding van Christus, maar ook daar zit een deksel op, een gouden deksel. En op dat deksel, daar staan van die, dat noemt de Bijbel de cherubim. Een soort, laat ik het maar houden op geestelijke wezens, met vleugels. En het Oude Testament zegt dat God troont zetel tussen de cherubim. Dus dit deksel, dit verzoendeksel, is in ieder geval een uitbeelding van de troon van God. En wat deed die hoge priester? Die sprenkelde dat bloed, hij liep naar binnen. En hij beelde daarmee uit de pasgeslachten en levende weg. Die hij voor ons inwijdt door het gordijn heen, dat is zijn vlees. En wij hebben de vrijmoedigheid om daarin te gaan. Omdat wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben voor het ingaan van de heilige plaatsen. Dan begint de tussenzin. En wij een grote priester hebben over het huis van God. Laten wij dan toetreden, toegaan, naderen, zeggen andere vertalingen. Met een waarheidsgetrouw hart, in volle zekerheid van het geloof. En daar wordt nog meer gezegd, maar hier heb ik de zin afgebroken. Wij hebben vrijmoedigheid om in te gaan. En de schrijver zegt, laten wij dan naderen, toegaan, met een waarheidsgetrouw. Laten wij naderen tot in het binnensheiligdom, bij die troon der genade. Want dat is zoals het elders wordt genoemd in Hebreeën 4, vers 16. Laten wij met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade. Daar is God. Ja, daar natuurlijk, want daar is het een beeld van, in de hemel. Daar is God. Hij zit daar, hij troont daar in genade. En wij zijn daar bij hem. Wij mogen daar naderen. Dat mocht onder het oude verbond absoluut niet. En wij hebben die ingang. Wij mogen onze hoge priester is daar, dus wij mogen daar zijn. Wij zijn in hem, verbonden met hem, één met hem. Dus wij mogen zijn waar hij is. En die troon van de genade, die staat daar in dat binnenste heiligdom. En daar mag nu zowel de Jood als de heiden komen. Vrije toegang. Nou, door hem hebben wij de beide in één geest de toegang tot de Vader. Dus, dan zijn jullie, heidenen, geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Ik had de vertaling of de interlineair van de NCV erop nageslagen, die zeiden gasten en tijdelijk verblijvenden. Want dat waren de natiën natuurlijk. Als zij optrokken naar Jeruzalem, dan waren zij tijdelijk verblijvenden. Ze waren gasten en ze gingen altijd weer terug naar hun eigen stekkie, hun eigen land. Dus zij waren gasten en bijwoners of gasten en tijdelijk verblijvenden. Dat waren de natiën die optrokken naar Jeruzalem, maar ook gescheiden werden door die tussenmuur. Zo was het onder het oude verbond, tot aan de opstanding van Christus eigenlijk. Dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers. Dat sum of zug, dat is in het Grieks altijd samen. Zij waren samenburgers, sum politai, dat heeft nog wat met een polis is een stad, geloof ik, in het Grieks. Politiek kennen we natuurlijk. Maar wij zijn nu samen burgers van de heiligen. Huisgenoten van God. Van de God. Huisgenoten van de God. Een huisgenoot, dat is de meest. Dat is ook weer de meest intieme betrekking die je met iemand kan hebben. Dat je in hetzelfde huis woont. Huisgenoten. Gezinsleden eigenlijk. Hè? Je woont in huis met je gezin. Wij zijn niet ingelijfd bij Israël. Maar wij zijn een nieuwe eenheid. Wij zijn samen, de twee zijn één gemaakt, samen met de Jood, voor zover dat bestaat, dat verschil valt meteen. Hè. Dan zijn we huisgenoten van God. He, nogmaals, tot in het binnensheiligdom. Zo voor zowel Jood als Heiden. En onder het oude verbond kwamen ze daar beiden niet. Paulus zegt in Efeze 3 vers 6, daar kom ik nu niet meer op. Maar volgende keer wellicht. Zegt hij het ook heel sterk. Ja, hier maakt hij... Ja, deze brief gaat maar door met... Het is echt geweldig. Paulus maakt hier... een geheim bekend, een verborgenheid. Dit geheim dat in de geest, hè, dus de geestelijke waarheid, de natiën mede lotbezitters zijn. Nou, daar ga ik nu niet op in, maar dit woord mede tot het lichaam behoren. En dat is gewoon één woord, dat zie je hier. Samen lichaam. Men zegt, ik weet niet of dat zo is, maar dat in de literatuur je dit woord nergens terugvindt. Dat Paulus dit woord zelf heeft, tenminste geïnspireerd door de geest, dat Paulus zelf dit woord heeft opgevoerd om deze waarheid onder woorden te brengen. Wij zijn de natiën zonder onderscheid, of je nou Nederlander bent, Israëliet, Amerikaan, Fransman. Noem het allemaal maar op. De natiën zijn medelotbezitters, de gelovigen uit de natiën. En samen lichaam, en nogmaals, niet met het Joodse volk, maar ze zijn samen lichaam en mede samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus. Dus zij zijn één lichaam, samen lichaam in Christus Jezus. Wij delen niet in de beloften aan Israël gedaan, maar wij delen in de beloften. In de belofte, samen deelhebbers van de belofte in Christus Jezus, namelijk de Messias die aan Israël beloofd was. Met hem zijn wij één lichaam. Nou, zo sterk is dat dus. Huisgenoten van God. Dan zijn jullie geen gasten en bijwoners meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. En zonder muren, zonder gordijn, zonder voorschriften. Samen levend in één huis. Die opgebouwd worden op het fundament van de afgevaardigden, apostelen en profeten. Waarvan Christus Jezus de sluitsteen in de uiterste hoek is. Ja, die beeldspraak houdt niet op, want hier wordt de ecclesia, hier wordt niet alleen maar gezegd, er wordt niet alleen maar gezegd in dit gedeelte dat wij de vrije toegang hebben. Maar nu worden we zelfs tot het gebouw gerekend. He, die opgebouwd worden op het fundament. Dus wij zijn, zoals het vorige vers zegt, medeburgers van de heilige huisgenoten van God. En wij worden opgebouwd op het fundament. He, als levende stenen wordt dat elders in de schrift gezegd. Maar wij worden opgebouwd op het fundament. Dus de ecclesia wordt hier voorgesteld als een huis of een tempel. Opgebouwd wordende, ook wel mooi, want dat is een passief woord. Ik zat ooit in een evangelische gemeente. Dat heeft niet lang geduurd. Maar daar groeide men uit het gebouw, zeg maar. Daar was het wat drukker dan dat het gebouw kon hebben. Toen ging men op zoek naar een nieuw gebouw. En ja, toen was er geld nodig en zo. Dan wordt er een businessplan gemaakt, een actieplan en ook een PR-plan. En dan had men de leus, als de Heer het huis niet bouwt, tevergeefs zwoegen de bouwlieden eraan. Maar wat ik zo mooi van hier is, dat hier wordt echt een passief woord gebruikt. Oh. Nou ja, jullie hebben het gezien, een passief, dat pas. Hij doet het niet. Maar ja, ik kan het beter even aanwijzen. Hier staat een pas, dat betekent passief. Hij bouwt. Hij doet dat. En hoe bouwt hij? Nou, door ons toe te voegen aan dat huis. Gebouwd, opgebouwd wordend staat er letterlijk op het fundament van de afgevaardigden en profeten waarvan Christus Jezus de sluitsteen in de hoek is. Wij worden dus opgebouwd op het fundament van de apostelen, afgevaardigden, apostolon. En profeten, dat gaat niet over oud-testamentische profeten. Kijk, een apostel is een profeet. Want een apostel spreekt namens God. Hè? En een profeet is iemand die de dingen... Letterlijk is het iemand die de dingen van tevoren zegt. Maar een profeet is natuurlijk... Ja, dat kennen we ook uit het Oude Testament. Iemand die spreekt namens God. Dat is eigenlijk de mond van God. En die apostelen waren... Zijn de mond van God. Hè? Zoals de apostel Paulus... De woorden van Christus Jezus bekend maakt. Zo, wij worden opgebouwd op het fundament van de apostelen, de afgevaardigden en of namelijk profeten. En in Efeze 4, dus daar komen we op en ik denk dat ik er dan wat uitgebreider op inga. In Efeze 4 wordt gezegd dat Christus de apostelen geeft. Hij geeft zowel de afgevaardigden, de apostelen als de profeten. En de brengers van het goede bericht, dat is gewoon één woord, de evangelisten. De herders en de leraars, die geeft hij. En dan staat er, en dat is ook een onbekende waarheid, maar daar gaan we dan te TZT wat dieper op in. Dat doet hij voor het op orde brengen van de heiligen, voor het werk van de bediening, voor de opbouw van het lichaam van Christus. Totdat. Dus daar zit een totdat aan. Al die functies, die ambten, hoe je het ook wilt noemen, die hadden een bepaald doel. En het doel dat ik, nogmaals, laat dat nu even voor wat het is. Daar gaan we dan echt uitgebreid op in. Maar die apostelen, profeten, en hoe werden ze genoemd, herders en leraren enzovoorts, die werden gegeven om de basis te leggen van de Ecclesia. Dan zeg ik het even met mijn eigen woorden geparafraseerd. Totdat het woord van God compleet zou zijn. En later maakt Paulus in zijn, in bijvoorbeeld in voor mij is het 2 Timotheus, zegt hij tegen Timotheus, doe het werk van een evangelist. Want je bent daartoe volkomen uitgerust door het door God geïnspireerde woord. Dat zegt hij allemaal in 2 Timotheus 3, de laatste verse. Nou, TZT gaan we daar wat dieper op in. We zijn huisgenoten van God, opgebouwd wordend op het fundament van de afgevaardigden en profeten, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is, vat ik het maar even samen. Want dit woord, ik weet niet waarom een sluitsteen in de uiterste hoek staat in de vertaling, maar er staat gewoon zoiets als... Ja, de uiterste hoek of de uiterste hoeksteen. Dus ik hou het maar op de hoeksteen. En die hoeksteen, dat is... zegt men vaak, dat is bovenin het gebouw. Nou, ik denk dat het onderin is, dat het met het fundament te maken heeft. Maar dat zal ik straks laten zien in het volgende vers. Is nog even over die hoeksteen. Want dat is natuurlijk een aanhaling. Ik zou naar de psalmen kunnen gaan, maar ik ga even naar Handelingen 4, waar het ook wordt genoemd. Daar, ja, daar wordt, even kijken, dit is de geschiedenis van de genezing van de verlamde man bij de Schone Poort. Hele mond vol. Maar daar zegt Petrus, laat het dan aan jullie bekend zijn en aan geheel het volk van Israël, dat in de naam van Jezus Christus de Nazoreër, die jullie kruisigden, maar die God wekt of opwekt uit de doden, dat in die naam deze hier gezond voor jullie staat. En dan zegt hij, dit is de steen die door jullie, de bouwers, geminacht wordt. Dus die Christus is de steen en de... Dat leek ook wel een steen. Nee, maar dat gaat goed, geloof ik. Maar, dus er, Christus is de steen en hij zegt, jullie, Joodse volk, jullie zijn de bouwers. Tenminste, dat hadden jullie moeten zijn. Maar die steen waar jullie mee hadden moeten bouwen, die hebben jullie geminacht. En die wordt tot hoeksteen. Ik weet niet of Petrus precies wist wat hij, hier nog niet denk ik, maar hoe diep eigenlijk de woorden zijn die hij hier uitspreekt. Want deze steen die door de bouwlieden verworpen was en veracht, die is tot hoeksteen geworden van een geheel nieuw huis. Die steen hebben de bouwlieden veracht, geminacht, maar die is tot hoeksteen geworden van een nieuw huis, een nieuwe tempel. Dat is wat Petrus hier ook zegt. Nou, laat ik toch Psalm 118 er even bij halen. Want het is een aanhaling uit Psalm 118. De steen die de bouwers, nou die bouwers dat zagen we net, dat zijn de Joodse leidslieden. De steen die de bouwers verwierpen is de hoeksteen geworden. Dus zij hebben hem aan de kant geschoven, maar God zegt dit is de hoeksteen van een nieuw gebouw. Een nieuwe tempel. In geest, namelijk de Ecclesia. Dus ook mooi, de steen die de bouwers verwierpen is de hoeksteen geworden van Yahweh, staat er letterlijk, is dit geworden. Het is wonderbaarlijk in onze ogen. Als je dat woord wonderbaarlijk of wonderlijk in het Oude Testament ziet, dan gaat het altijd over dingen die waar men zich over zou verwonderen, die men niet had kunnen bedenken. Nou, dat is de verborgenheid die Paulus bekend maakt. Namelijk dat die steen die door de bouwlieden veracht wordt, de hoeksteen is geworden van een heel nieuw gebouw. En dan zijn we weer terug in Efeze 2 vers 20. Die wordt opgebouwd wordt op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Christus Jezus de hoeksteen is. Het fundament overigens, ik heb de hoeksteen is Christus, maar het fundament, ook daar heeft Paulus antwoord op, wat dat fundament is. Paulus gebruikt dat beeld nogal eens hoor, van een tempel. Bijvoorbeeld in 1 Korinthe 3 is dit. Naar de genade van God die aan mij gegeven wordt, plaats ik als een wijze bouwmeester, een architecton, een architect, een fundament en een ander bouwt erop. Dus Paulus is in Korinthe gekomen, dat vertelt hij hier. En hij had daar het evangelie verkondigd, bekendgemaakt. Hij was daar weer vertrokken. En hij zegt, ja, daarna komen anderen en die bouwen daarop. Maar zegt hij dan, laat een ieder ook uitkijken hoe hij daarop bouwt. En met het juiste materiaal. Dat is wat hij in dit hoofdstuk naar voren brengt. Maar hier gaat het me even om. Hij zegt, want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand plaatsen. Er is geen ander fundament. Dus daar zou je op bouwen. Dus Christus is niet alleen de hoeksteen, maar hij is ook het fundament. Nou, dat gaat niet goed. Ik wilde weer terug naar Efeze 2 vers 20, want daar was ik. Opgebouwd wordend op het fundament, dat is Christus, van de afgevaardigden, van de apostelen en profeten. Hè, zij hebben dat fundament gelegd, waarvan Christus Jezus de hoeksteen is. Hij is het fundament, maar hij is ook de hoeksteen van het gebouw. In wie het gehele gebouw groeit. En onderling samen verbonden wordt tot een heilige tempel in de Heer. Ja, je moet echt je kopje erbij houden als je dit leest. Want hier gaat het over een gebouw dat groeit. Hier wordt ook nog eens beeldspraak door elkaar gebruikt. Want een lichaam groeit en de Ecclesia is een lichaam, hè, het lichaam van Christus. Maar hier wordt weer gesproken over een gebouw dat groeit. Maar dat is natuurlijk die tempel die opgebouwd wordt. Ik zei al, we hebben het over vaste spijs. Dus we moeten dat lezen, herlezen, kauwen en herkauwen. In wie het gehele gebouw groeit en onderling samen verbonden wordt tot een heilige tempel in de Heer. Letterlijk staat het er precies andersom. In wie het gehele gebouw samen of onderling samen verbonden wordt en groeit tot een heilige tempel in de Heer. Zonder die verbinding komt die groei namelijk niet tot stand. Dus het zou volgens mij goed zijn om het ook in de juiste volgorde te noemen. In hem wordt de Ecclesia samen verbonden. Dus wij worden samen verbonden onderling, maar allemaal in hem. En groeit. Nou, ook Efeze 4, dus komen we ook nog op. Dat zijn allemaal cliffhangers natuurlijk, hè. proberen ook een beetje aan klantenbinding te doen. Maar in Efeze 4, dus een lastig vers, maar hier wordt ook gesproken over die groei en onderling samen verbonden worden. Hier staat, aan hem ontleent het gehele lichaam. Maar even zonder tussenzin, aan hem ontleent het gehele lichaam de groei van het lichaam. Tot opbouw van zichzelf in liefde. Dus het lichaam ontleent zijn groei aan hem. En in de tussenzin staat, ja, hoe dat in de praktijk gebeurt, als ik het zo mag zeggen. Dus, aan hem ontleent het gehele lichaam, de groei van het lichaam, maar dat onderling samen verbonden wordt, hè, dat onderling samen verbonden en verenigd wordt. Dit woord samen verbinding, samen onderling samen verbonden worden, is dus hetzelfde als in Efeze 2. Aan hem ontleent het gehele lichaam dat onderling samen verbonden en verenigd wordt. Nou, dat is natuurlijk ongeveer hetzelfde. Verbonden worden en verenigd worden. En dan staat er, door elke voedselopname. Ik weet niet waarom daar voedselopname staat. Maar letterlijk staat er touch, hè, in het Engels. Aanraking. Dus het lichaam, aan hem ontleent het gehele lichaam, dat onderling samen verbonden en verenigd wordt, door elke aanraking. Dat mag niet van Mark en Hugo. Elkaar aanraken. Maar dan weet je gelijk dat niet hier vandaan komt in ieder geval, denk ik, als ik het lees. Maar het lichaam wordt onderling verbonden en verenigd door elke aanraking. Ja, een ander woord voor aanraking is gewoon contact. Dus wij als lichaam, wij worden onderling samen verbonden en verenigd door elk contact. Dus als wij met elkaar samenkomen rondom het woord, dan hebben wij contact met elkaar. Aanraking, letterlijk of figuurlijk. Het gaat natuurlijk om de geestelijke dingen met elkaar delen en elkaar daarmee aanraken. Dan hebben wij contact met elkaar en zo werkt hij in zijn lichaam. De groei verzorgt hij, maar hij doet dat in de praktijk doordat wij contact hebben met elkaar. En hoe ze aan dat woord voedselopname komen, dat weet ik niet. Kijk, dit woord hapfus, daar, ik weet niet of jullie, weten jullie wat een haptonoom is? Dat is een soort, ik weet niet of ik het goed zeg, want ik heb er geen verstand van, maar dat is een soort fysiotherapeut. Nou, laat ik dat fysio weghouden. Een therapeut die behandelt door middel van aanraking. Dus door, weet ik veel, zal de drukken en wrijven zijn, dat weet ik ook niet precies. Maar de aanraking tussen de behandelaar en de patiënt. Dat is een haptonoom. En dat komt van dit Griekse woord, hapfus. Dus aan hem ontleent het gehele lichaam de groei, maar het wordt onderling samen verbonden en verenigd door elk contact. Ja, van de voorziening naar de inwerking van de maat van ieders deel. Dat lijkt een hele moeilijke lange zin, maar wat er gewoon staat is dat God dat inwerkt in ieder deel of in ieder lid. Delen en leden, dat is een anagram, dat is hetzelfde. Ieder lid, ieder deel van het lichaam van Christus. God voorziet en hij doet dat door ieder deel een bepaalde maat te geven. En doordat al die leden, delen van het lichaam, elkaar contact met elkaar zoeken, daardoor groeit het lichaam. En dat, die groei, die bewerkt hij. Dat is wat hier staat. Nou, daar gaan we te zijner tijd wat dieper op in, of in ieder geval nog een keer op in, want het is een hele lange zin en als je moet hem echt een paar keer lezen om hem een beetje te begrijpen. Dus, nou ja, daar komen we weer op, maar ja, zo werkt dat in de praktijk. Dat is wat Paulus hier naar voren brengt. In wie het gehele gebouw groeit, in wie het gehele gebouw onderling samen verbonden wordende, groeit. Nou, hoe? Door contacten. Door aanraking. Tot in tot in een heilige tempel in de Heer. Ja, die tempel die ik liet zien. Nou, ik heb er twee laten zien. Dit was ooit de tempel. Nou ja, de tabernakel, maar de mobiele tempel. En dit was ook ooit de tempel. En het is dat waar, dit was wel de eerste, maar dit is niet de laatste. Om het zo te zeggen. Maar nu is dus de tempel de Ecclesia. Wij zijn zijn tempel. Wij zijn het huis waarin God woont. Wij zijn het huis. Wij hebben toegang tot het huis. Wij zijn huisgenoten van God. Al die beeldspraken loopt in dit gedeelte allemaal langs en door elkaar. Maar ja, die tempel waar ooit woonde God in een... nou ja, dat is natuurlijk ook niet helemaal letterlijk waar. Maar ooit woonde God in die tent of in die tempel. En nu woont hij in ons. In de Ecclesia. En wanneer hij ons bij elkaar brengt, ja, daardoor bewerkt hij de groei. In zijn lichaam, in zijn huis, hoe je het ook wilt zeggen. In wie het gehele gebouw onderling samen verbonden wordt, groeit tot een heilige tempel in de Heer. Nou, dan vers 22 nog, ik had gedacht dat ik wat verder zou komen, maar kunnen we volgende keer mooi verder met hoofdstuk 3. In wie, dat is weer in hem natuurlijk, in Christus, in wie ook jullie samen gebouwd worden tot een woonplaats van God in de geest. Zie je, wij zijn een geestelijke woonplaats van God. Hij woont in ons. In de Ecclesia. Dat is nu dus gewoon de tempel. Maar, ja, het is ook weer zo'n woord, samen gebouwd worden, hè, samen huis bouwen. Paulus die heeft zoveel woorden waarin dat sun of sum of sug, samen lichaam liet ik net al zien, samen lot bezitten, samen deelhebbers van de belofte, samen gebouwd wordend. En dat gaat altijd over samen, in ieder geval samen met hem. Maar ook met elkaar, maar in de eerste plaats in hem, in wie ook jullie samen gebouwd worden tot een woonplaats van God. Een woonstede gods in de geest of zo, zegt de Statenvertaling. Jood en heiden, nogmaals, worden samen gebouwd in hem tot een woonplaats, een tempel van God. Een geestelijk huis, een geestelijke tempel. Wij zijn huisgenoten van God in het huis, gezinsleden, maar we zijn ook het huis, we zijn ook de tempel. Nou, en we zijn het lichaam. Allemaal geweldige beelden hoe God ons bekend maakt. Hoe nauw wij zijn verbonden met zijn zoon. En met hem. Daardoor met hem. Er is geen nauwere verbinding mogelijk dan één lichaam te zijn met iemand. En wij zijn één lichaam met Christus. En ook één. We zijn ook huisgenoten van de God en ook een woonplaats van God in geest. Nou goed, zoals ik zei, volgende keer dus verder met het volgende hoofdstuk, Efeze 3. Nou, daar heb ik al een tipje van de sluier van opgelegd, van vers 6. Want dat wordt ook... Het houdt niet op in die Efezebrief. Ze noemen dat eerste gedeelte, hè, Efeze 1, die eerste perikoop, wel de schatkamer van God. Maar ja, deze hele brief is één grote schatkamer van God.